Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 80 en daarvan vers 1, neem Israëls herder, neem ter oren. En vers 11, behoud ons, Heer der legermachten. Psalm 80, vers 1 en vers 11. Wij luisteren nu naar de samenvatting van de wet zoals Paulus ons die geeft in Colossense 3 en willen daarna zingen uit Psalm 22, vers 2. Ik herken nochtans, gij zijt heilig, Heere. Psalm 22, vers 2. Paulus vat de wet samen in Colossense 3 met deze woorden. Zo doe dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en beminde, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Verdraagt elkaar en vergeeft de een de ander zo iemand tegen iemand een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, dat is de band der volmaaktheid. En de vrede van God heerse in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet, met woorden of werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankend God de Vader door hem. Wij lezen een paar versen uit Psalm 21 en Psalm 22. Psalm 21 is de koningspsalm. Een psalm van David voor de opperzangmeester. O Heere, de koning is verblijd over uw sterkte. En hoezeer is hij verheugd over uw heil. Gij hebt hem zijns harten wens gegeven. En de uitspraak van zijn lippen hebt gij niet geweerd, Sela. Want gij komt hem voor met zegeningen van het goede. Op zijn hoofd zet gij een kroon van fijn goud. Het leven heeft hij van u begeerd. Gij hebt het hem gegeven, lengte van dagen, eeuwiglijk en altoos. Groot is zijn eer door uw heil, majesteit en heerlijkheid hebt gij hem toegevoegd. Vervolgens Psalm 22, een paar versen. De Lijdenspsalm. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayel et Haschagar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden van mijn brullen. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En 's nachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd, ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben ze geroepen en zijn uitgered. Op u hebben ze vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. En dan ga ik verder bij vers 22. Verlos mij uit des leeuwen muil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij die de Heere vreest, prijst hem. En al gij zaad van Jacob, vereert hem en ontziet u voor hem. Al gij zaad van Israël. Vers 26. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn gelofte betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Ze zullen de Heere prijzen die hem zoeken. Uw liederhart zal in eeuwigheid leven. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heren en hij heerst onder de heidenen. Tot zover. Vanmorgen wil ik stilstaan bij de verzen 4, 5 en 6 van Psalm 22. De vorige keer hebben we vers 1, 2 en 3 met elkaar overdacht. Nu vers 4 tot en met 6. Ik lees het nog één keer. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben ze geroepen en zijn uitgered. Op u hebben ze vertrouwd en ze zijn niet beschaamd geworden. Tot zover. Willen we nu samen de Heere zoeken in het gebed. O Heere, almachtige, barmhartige God en liefdevolle Vader in de hemel. Deze zondagmorgen midden in de lijdenstijd komen we voor uw troon. Buigen we ons in aanbidding voor u neer. Heere, we danken u dat het vandaag zondag is. Zoondag. Zoendag. Waarin het gaat over de verzoening die u laat verkondigen en die u ons laat zien. In de tekenen van brood en wijn. Uw lichaam gebroken om mijn ongerechtigheid. En uw bloed is het dat mij bevrijdt. Heren, wat is dat een geweldig groot wonder van uw genade. Dat er zo'n plek is, zo'n oase, midden in de woestijn van de wereld. Midden in een wereld die zo vol is van geweld. En van afschuwelijke dingen die gebeuren. Van kinderen die worden vermoord. Van mensen die gewelddadig worden beroofd. Kerken waar kinderen worden misbruikt. Te midden van zoveel afval, dat er vanmorgen een oase is in de gemeente, waar we mogen zitten, waar we mogen rusten, waar we mogen eten en drinken, want anders zou de weg voor ons te veel zijn. Zo komt u tot ons. Heren, als een oase voor mensen die smachten naar een druppel, mensen die moe en mat zijn. U, Heere Jezus, had medelijden met de scharen die geen herder had. U zag ze aanmächtig, dorstig, hongerig, moe. En u zei tegen uw discipelen, geef gij hen te eten. Vanmorgen hebt u zelf de maaltijd klaargemaakt. Verzadigd mogen we worden met het vette van uw huis. Proeven in een stukje brood. Met de tong van het geloof, met de mond van het geloof. Proeven uw uitnemende liefde. Heren, dat maakt me nou zo gelukkig. Dat maakt me zo gelukkig dat ik mag weten bemind te zijn door u. En dat uw liefde onuitsprekelijk is. En dat uw liefde altijd durend is. Dat houdt nooit op. Bij mensen is dat anders. Dan kan het op een kwade dag zo zijn dat de liefde over en uit is. Ik heb geen liefde meer in mijn lijf, zeggen we dan. Dat zult u nooit zeggen. Wat u wel zegt is, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Heren, wij komen tot u en we willen u daarvoor loven en prijzen. Voor weldaden, voor zegeningen die u geeft. Heren, dat u ons laat zien, dat u ons laat proeven, dat u ons laat smaken. Wat nou het fundament is waarop een zondaar mag liggen. Dat we mogen rusten op de rots. De rots moest wel geslagen worden, wilde er water uitvloeien. We mogen erop liggen, we mogen erop rusten, we mogen eruit drinken. Heren, we komen tot u en we willen u vragen, geef ons vandaag een onvergetelijke zondag. Aan degenen die het moeilijk hebben, die moe zijn, uw lichaam gebroken. Als onze gezondheid gebroken wordt, door ziekte afgebroken wordt. En we zijn vandaag in uw huis en we gaan vandaag aan uw tafel. Wat geeft het dan een diepe zin? Een diepe zin. Uw lichaam werd ook gebroken. Niet door ziekte, maar door mijn zonde. Opdat ik vergeving, verzoening mag ontvangen. Opdat ik verzoend voor het oog van de Vader mag treden. Heren, wij willen u danken voor wat u gedaan hebt aan het kruis. Die martelpaal. dat zeer bitter lijden. O God, geef er ons een indruk van, opdat we diep in het stof zouden buigen. Ons zouden verootmoedigen voor u, diep zouden bukken. Die martelpaal, wat het u gekost heeft, die martelingen, die spot en die hoon. Maar het was ook een strijdperk. U hebt daar de machten van de dood, de Satan, de wereld, de hel verslagen. U trad op het kruis op als de overwinnaar toen u riep: het is volbracht. De macht der hel verslagen, de dood, de angel vernietigd. Heren, zo mogen we u ook jubelend vereren. Omdat u de strijd, omdat u de overwinning hebt behaald. Omdat u de triomferende Christus bent. We denken aan het kruis niet alleen als de martelpaal. We denken aan het kruis niet alleen als een strijdperk. Maar we overdenken vandaag ook het kruis als de offerplaats. De offerplek. Waar het offer van uw leven gebracht werd. Waar het offer van uw mensheid gebracht werd op het altaar van uw godheid. Als een lieflijke reuk tot een volkomen verzoening. Waar het mes van Gods recht door u heen ging. Waar het vuur van Gods toorn u verbrandde. Opdat ik vergeving mag smaken. Opdat ik aangenaam mag zijn geworden in de geliefde. O Heere, wilt u onszelf bij de hand nemen vanmorgen? En wilt u onszelf inleiden in de binnenkamers, in het wijnhuis? En dat de liefde de banier mag zijn over ons. Heren, zo dragen we elkaar aan u op. Komt u zelf in ons midden, Heren, en vul onze harten. Zalf mijn hoofd met olie, mijn lippen met olie. En dat onze beker mag overvloeien van uw heil. Heren, we bidden u, hoor ons, wees ook met de aanstaande jonge lidmaten, de nieuwe lidmaten. Heren, nog één keer avondmaal en dan de volgende keer in juni, als u nog niet teruggekomen bent, dan worden ook zij genodigd. Mag er nu al verlangen in het hart zijn van de belijdeniscategezanten om straks de volgende keer ook uw dood te gedenken, dicht bij u te zijn. Want dat is toch avondmaal vieren, dat we als het ware dicht tegen het kruis aankruipen. En opzien naar u, staren op de stervende zaligmaker. En ons zo zalig mogen kijken aan hem. Ons oog niet van hem kunnen afhouden, niet bij hem weg te slaan zijn. Heren, zo willen we u bidden, geef ons uw zegen. Die rijk maakt, die ons blij maakt. U voegt er geen smart bij. Hoor ons in de machtige naam van de Heere Jezus Christus. Amen. We gaan zingen als inleiding op de preek, Psalm 65. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar. Psalm 65, vers 1 en vers 2. Gemeente, Psalm 22 gaat over de lijdende Messias, Davids grote zoon. De vorige keer heb ik u het verband laten zien tussen Psalm 22, 23 en 24. En nu wil ik beginnen met u het verband te laten zien tussen Psalm 21, die eraan vooraf gaat, en Psalm 22. Want daar zit ook een link tussen. Psalm 21 is de koningspsalm. We hebben een stukje ervan gelezen. Het gaat over de kroning van de koning, dat is de Messias. Hoe hij straks gekroond zal worden. Een kroon van het fijnste goud wordt op zijn hoofd gezet. En dat God hem leven geeft en overwinning geeft. En hij zal verschijnen en zijn vijanden zal vernietigen. En zijn regering zal aanvangen in het Messiaanse vrederijk. Dat is Psalm 21. En nou is het zo apart dat op die psalm, psalm 22, van de lijdenspsalm. Wij zouden zeggen, dat moet eigenlijk andersom. Eerst het lijden en dan de koning, het koningschap. Nee, het begint met het koningschap, psalm 21. De glorie, de heerlijkheid van de Messias. En daarop volgt Psalm 22 zijn lijden, zijn smarten. Merkwaardig. Je ziet dat wel meer in de psalmen. Ik noem nog een koppel. Psalm 68 en 69. Precies ener. Psalm 68 is ook de koningspsalm. Gij zaagt uw strijd bekronen. Psalm 69 is de lijdenspsalm. O God, ik zink in het slijk. De wateren die zijn tot aan de ziel gekomen. Waarom? Waarom? Nou gemeente, ik denk dat daar een diepe les in zit. Ook in verband met het avondmaal. Het lijkt wel alsof de glorie, de heerlijkheid van de Heer Jezus, als hij straks zal terugkomen en zijn rijk zal vestigen en zijn vijanden zal vernietigen en zijn volk zal verlossen en heerlijk zal verschijnen, dat als het ware de Heilige Geest zegt, zal je nooit vergeten dat de basis, de grond, het fundament, waarop al die heerlijke zegeningen straks en nu al u ten deel vallen, dat de basis is het lijden van de Heer Jezus. En vandaar dat Psalm 22 zo'n herinneringspsalm is. Dat ons herinnert aan het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Het verwijst terug naar wat Christus hier op aarde heeft doorgemaakt. En dat mogen we nooit vergeten. Alles wat hij nu is in de hemel als Heer. En wat hij straks zal zijn als hij terugkomt als de komende koning om zijn rijkje te vestigen. En wat wij nu als zegeningen mogen ontvangen, dat is gegrond, gebaseerd, de grondslag ligt in het lijden en het verzoenend sterven aan het kruis. En dat is eigenlijk ook het avondmaal. Avondmaal is een herinneringsmaaltijd. Waarin de Heer Jezus, we komen samen vanmorgen, we komen samen tot zijn naam. En wij gehoorzamen aan een uitdrukkelijk verzoek van de Heer Jezus. Namelijk, doe dit tot mijn gedachtenis. En zo dikwijls je dat eet en drinkt, dan verkondig je de dood des Heren totdat hij komen zal. We gaan vanmorgen naletten over die grondslag die gelegd is. Ik zet boven de preek als thema van de volgende verse die gaan overdenken, een woord uit het Nieuwe Testament, namelijk nadat ze de lofzang gezongen hadden. En dan wil ik bij twee gedachten gaan stilstaan. Ten eerste Gods heiligheid. Er staat in vers 4, gij zijt heilig. En ten tweede Israëls halleluja's. Er staat in vers 4, gij woont op de lofzangen, op de halleluja's van Israël. Ik zeg boven de preek nadat ze de lofzang gezongen hadden. Dat is een tekst toen de Heer Jezus het avondmaal instelde. Aan het eind hebben ze de lofzang gezongen. Nadat ze de lofzang gezongen. Twee gedachten, Gods heiligheid en Israëls halleluja's. Gemeente, de vorige keer hebben we nagedacht over die aangrijpende eerste zin. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Vers 2. Als er één mens geweest is die dat echt kon zeggen, zoals wij dat nooit kunnen zeggen, zo intiem, zo dicht, mijn God, dan is het de Heere Jezus geweest. Dat heeft hij op het kruis geroepen, Eli, Eli. En nadat hij opgestaan was, zei hij het weer. Ik vaar op tot mijn God en uw God, mijn Vader. En uw Vader. En weet u, het geloof, dat mag dat nazeggen. Het geloof mag zeggen, die God is ook mijn God. Het geloof dat mijnt de Heer. Het geloof mag God om Jezus wil mijn God en mijn Vader noemen. Als we dan nadenken, dat hebben we vorige keer gedaan over vers 2, waarom heb gij mij verlaten? Dan zit hij in dat diepte gemeente, die kunnen we niet peilen, die kunnen we alleen maar aanbidden. We kunnen het ook niet begrijpen. 33 jaar lang, zolang de Heer Jezus op aarde was, 33 jaar lang was hij als zoon het welgevallen van zijn Vader. Het oog van Gods welbehagen rustte op hem, die ene lelie te midden van al die dorens van zondige mensen. 33 jaar lang rustte het oog van Gods welbaar op hem. Vaders lieveling. Maar in die 3 uren van duisternis, toen viel de toren van God op hem. Toen was er geen welbehagen van de Vader meer. En dat wordt hier uitgeschreeuwd. Waarom hebt gij mij verlaten? Vers 3 hebben we over nagedacht. Ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. Toen de Heer Jezus op aarde wandelde, 33 jaar lang, heeft God hem geantwoord. Vlak voordat Lazarus werd opgewekt, deed de Heer nog een dankgebed en sprak de Heer Jezus: Vader, ik weet dat u me altijd hoort. Maar in die 3 uren van duisternis, gij antwoordt niet. Toen niet. Waarom? Waarom? Maar gemeente, later wel. 33 jaar lang het welgevallen van de Vader gehoord. Die 3 uren God storen. Geen verhoring. Maar na 3 dagen, Pasen, opstanding, toen had God geantwoord. Ik ga even met u naar de Bijbel, vers 22. Wat staat er in uw vertaling? Vers 22. Psalm 22, vers 22. Verlos mij uit des leeuwen muil. En dan staat er in de Statenvertaling: en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Nou, dat is niet zo'n bijster goede vertaling. In de MBV en in de vertaling, de nieuwe vertaling van 51, en in de kanttekeningen en in de herziene Statenvertaling, dus dat zijn er zo al 4 die ik opnoem, staat er in vers 22, verlos mij uit des leeuwen muil, van de hoornen van de eenhoorn, en dan staat er, en gij hebt mij geantwoord. Ja, zegt de kanttekening, gij hebt mij verhoord. Dus geen vraag, maar een antwoord. Dat moet er eigenlijk staan. Dus in vers 22b zie je de omslag. En vers 23 gaat erin verder. Zo zal ik u na mijn broeders vertellen. Dat is Pasen. En dus na 3 dagen, dat is de omslag in deze psalm, bij vers 22b en 23, dan wordt het Pasen. Dan gaat het naar omhoog. Het antwoord is wel gekomen, maar niet in die 3 uren, wel na 3 dagen. Nou, dat moet u onthouden. Dat is als het ware het scharnierpunt van deze psalm. Eli, Eli, lama sabachthani. Ik heb ooit eens een dvd gezien, jongens, meiden. Ik heb ooit eens een dvd gezien over het leven van Jozef. En 1 ding is me bijgebleven, dat trof mij. Zoals zo'n bijbelse verfilming van het leven van Jozef. Jozef is natuurlijk ook een prachtig voorbeeld van de Heer Jezus. Voor afschaduwing. En wat mij bijgebleven was in die film was dit. Jozef, de lieveling van de vader, op een gegeven moment veracht door zijn broers, verkocht door Judas. En dan komt hij op een gegeven moment de heidense Potifar en dan Pilatus. Potifar, de heidense Potifar, en dan wordt hij onschuldig in de gevangenis gegooid. En op dat moment, hè, dan wordt hij in zo'n vies stinkend hol gegooid. En op het moment dat Jozef dan onschuldig, zowel door zijn broers veracht en door de heidenen onschuldig gevonnist. Op het moment dat hij dan die gevangenisdeuren ingaat, dan schreeuwt Jozef het uit. Mijn God, waarom hebt ge me verlaten? En dan zijn daar de schenker en de bakker. Ziet u daar Golgotha in? De 2 moordenaars en Jezus, dat uitroepend. Ja. Gemeente, we gaan naar Gods heiligheid. De Heer Jezus geeft zelf het antwoord. Waarom? Er staat in vers 4 onze eerste gedachte, doch gij zijt heilig. Dat is het antwoord wat de Messias geeft op zijn eigen vraag. Waarom? Omdat u heilig bent, God. Daarom. Ja, maar de Heer Jezus was ook de heilige. De Heer Jezus op aarde was ook de reine en de rechtvaardige. En waarom heeft God hem dan verlaten? Hebt u uw Bijbel open? Weet je, er staat in Psalm 37. Ja, klopt dan niet, hè? Psalm 37, vers 25. Leest u maar mee. De Heer Jezus was ook de reine, de rechtvaardige, heeft nooit één zonde gedaan. En dan staat er in Psalm 37, vers 25. Ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden, maar ik heb nog nooit gezien de rechtvaardige verlaten. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Als iemand recht voor God leeft, rechtvaardig voor God is, dan word je nooit door God verlaten. Maar op het kruis wel. Begrijpt u de vraag? Ik heb nog nooit gezien de rechtvaardige verlaten, maar dat gebeurt wel op het kruis. Waarom? En weet je wat nou het antwoord is, kinderen? Weet je waarom God zijn aangezicht van hem moest afwenden? Omdat de Heer Jezus, omdat hij de zonde van de gelovigen ging dragen. Omdat hij als plaatsvervanger dat wonderbaarlijke, kostbare woord plaats bekleden. Dat woord wat in de hemel is uitgedacht. Dat woord wat God in zijn verlossingsplan heeft uitgevonden. Dat woordje plaatsvervangen. Omdat de Heere Jezus, die zelf geen zonde had, tot zonde is gemaakt in die drie uren. Doordat al dat zondevuil op hem terecht kwam. Het kruis is een vuilnisbelt. Aan de voet van de kruis liggen allerlei rommel van zonde, ongerechtigheden, modder, smerigheid, vuiligheid. Maar gemeente, het gaat nog verder. Al dat vuil dat ligt niet alleen aan de voet van het kruis, maar al mijn zondevuil dat is over zijn hoofd uitgestort. Het is op het hoofd van het Godslam terechtgekomen. Op dat hoofd vol bloed en wonden is al dat vuil terechtgekomen. Want mijn hoofd is als bedolvende golven van mijn ongerechtigheden. En daarom moest de Heilige God zijn aangezicht van zijn zoon afwenden. Op dat moment dat vuil, dat zondevuil over zijn zoon heen ging. Omdat God rein is van ogen, dan dat hij het kwaad kan zien. Hij moest zich ervan afkeren. Jezus werd het zondoffer. Het offer voor mijn zonde, het avondmaal. Ik kan als het ware het avondmaal, ik kan het evangelie in drie woorden zeggen. Ik kan het zetten aan de achterkant van een postzegel. En dan zou ik er dit op schrijven, op de achterkant van de postzegel. Dan zou ik erop zetten, ik voor u. Hij in mijn plaats, welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats ging staan. Die de schuld op zich nam. Die karren vrachten vol met stinkend vuil. En overnam. En wegnam. Mijn onreinheid ging over. Toen ik mijn handen op de kop van de zondebok legde. Toen ik mocht rusten op zijn hoofd. Toen ik mijn handen mocht leggen op het Godslam. Ging al mijn onreinheid over op zijn gezegend hoofd. Ik ben bedroefd als ik kijk naar de oorzaak waarom hij aan het kruis hangt. Maar ik ben zo ontzettend blij als ik kijk naar de gevolgen. De straf die ons de vrede aanbrengt. Vrede die was op hem. Gemeente, wat is dat rijk? Hebben uw handen al gelegd op het Godslam? Daar gaat het om. Daar gaat het om. Dat je heel persoonlijk, anders heb je niks bij dat avondmaal te zoeken. Als er geen werk van Gods genade in je ziel is, dan moet je niet aangaan. Want je haalt een oordeel over je heen. Het gaat erom dat je in je leven persoonlijk, met berouw, als een boetvaardige zondaar, met berouw je handen hebt liggen leggen op het hoofd van het Godslam. En je zonde hem hebt beleden, uitgesproken. Je hart voor hem hebt open, dat je je vuil aan hen hebt, dat je je tasje vol met vuil, vol met je vuile was, dat je je tasje bij hem hebt neergezet. En een beroep hebt gedaan op zijn genade. Als ik kijk naar die zwarte duisternis in die drie uren, dan denk ik bij mezelf, o Heere Jezus, u hing in die zwarte duisternis, opdat het voor mij licht zal worden. Als ik hoor naar zijn klacht, waarom heb je mij verlaten? Dan denk ik, Heere, opdat ik nimmer meer van God verlaten zou worden. U hield mij vast. Ook al moest uw vader God u loslaten, u hield mij vast. Opdat ik nimmer meer verlaten zou worden. Als ik ruik de geur van het zondoffer. Een stank, al die zonden verbrand, wat een verschrikkelijke geur. Opdat ik liefelijk zou worden gemaakt in hem. Gemeente, ziet u dat kruis? Dat is zo wonderbaarlijk. Ik zal roemen in het kruis. Het is zo wonderbaarlijk. Wat is er wonderbaarlijk? Nou, die paradox. Aan de ene kant het hoogste kwaad wat er in de mens zit, komt eruit. Aan de andere kant zie ik ook het hoogste goed wie God is. Dat zie ik ook bij het kruis. En ik zie het in deze psalm ook. Wie God is, de Heilige. En ik zie in deze psalm wie de mens is. Honden, varren hebben hem omsingeld. Smaad, veracht door het volk. Ze steken de lip tegen hem uit. Ze schudden hun hoofd. Dat is de mens. Ik zie wie God is in zijn heiligheid. Maar ook in zijn onvoorstelbare liefde tot zondaars. Gemeente, ik ga je wat vertellen. Zo wonderbaarlijk. In de schepping, toen God de schepping maakte, wat zie je dan van Gods eigenschappen? Toen God de schepping maakte, toen zag je van zijn eigenschappen, je zag zijn macht, zijn almacht, die grote planeten, de sterrenstelsels, de bergen. Ik zie zijn almacht in de schepping. Ik zie zijn goedheid in de schepping. Nu de lente weer begonnen is, die goedheid kroont de jaargetijden. En ik zie zijn wijsheid in de schepping. Heren, wat heeft u het allemaal wijs gemaakt? Als het gaat over wie de schepper is, dan zie ik in zijn schepping, zijn almacht, zijn wijsheid en zijn goedheid. En toen kwam de zondeval. En weet je, ik weet niet of je dat snapt hoor, of je dat kan pakken. Maar nou heeft God hè, in zijn oneindige wijsheid, nou heeft hij in die zondeval, heeft hij een aanleiding genomen om zijn eigenschappen, wie hij nou echt is, op de bodem van zijn hart, om dat ten volle kenbaar te maken. Ik bedoel dit. In de schepping zie ik zijn wijsheid, almacht en goedheid. Maar ik zie in de schepping niet zijn barmhartigheid. Dat was ook niet nodig, want de mens was niet ellendig. De mens was goed, tof, rein, geschapen. Ik zie in de schepping niet Gods genade. Want er was nog geen schuld. Ik zie in de schepping ook niet zozeer zijn liefde. Maar juist heeft God nou door de zondeval een aanleiding genomen om zijn hart volledig open te stellen. En dat zie ik bij het kruis. Nooit straalde Gods heiligheid schitterender dan op het moment dat God zich van zijn zoon moest afkeren toen hij tot zonde werd gemaakt. Daar zie ik God in zijn vlekkeloze heiligheid. Die de zonde niet kan zien. Nooit schittert Gods rechtvaardigheid. Heerlijker dan op het kruis. Toen hij het volle oordeel bracht. Geen milligram minder. Toen hij het volle vonnis voltrok aan zijn zoon. Nooit zie ik Gods barmhartigheid machtiger stralen dan op het kruis. Toen hij de zoon strafte en uit erbarmen de zondaar spaarde. Nooit zie ik Gods liefde heerlijker schitteren dan juist toen Jezus stierf. Toen hij dacht aan mij, toen hij hing aan het hout. Nooit zie ik Gods genade heerlijker schitteren dan toen hij op het kruis het zondeprobleem oploste. Door de plaatsvervangende dood van zijn kind. Ziet u? Ziet u? Ziet u dat God zichzelf zo heerlijk groot heeft gemaakt? Dwars door de zondeval heen. Plaatsvervanging, ja. Gods heiligheid, plaatsvervanging. En nou is maar de vraag, gemeente, of u nou eigenlijk, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat je je nou zo wil vernederen dat je zegt van ja, maar ik heb die plaats vervangen nodig. Want alleen red ik het niet. Dat is nou het typische verschil tussen de christendom en de islam. Daar ga ik niet op schelden, maar in de Koran, de hele Koran, daar vind je geen enkele aanwijzing van de gedachte van een plaatsvervanger. In de hele Koran kom je dat niet tegen. Niemand kan de zonde van een ander dragen. Je zal voor de gevolgen zelf moeten opdraaien. Dat iemand plaatsvervangend voor een ander sterft is afwezig, zelfs ondenkbaar in het heilig boek van de moslims. En gemeente, eigenlijk is dat ook weer een struikelblok, vaak geweest. Ook van moderne mensen, ook van moderne dichters. Vroeger, toen ik op de Guido zat, toen ja, kreeg je moderne literatuur. Een van de dichters die toen behandeld was, was de dichter Hendrik Marsman. Hendrik Marsman. Christelijk opgevoed. In het jaar 1932, toen was hij zelf 33 jaar, heeft hij een gedicht geschreven. Waarin hij totaal afrekent met zijn christelijke opvoeding. Dat gedicht heet Verzet en hij zegt één regel, een beroemd geworden regeltje. En in dat gedicht zegt Marsman dit. Neem mijn laatste bezit mij niet af. Mijn zonden gaan mee in mijn graf. Dat wil ik graag zo houden. Dat is het enige wat ik mee kan nemen, mijn zonden in mijn graf. Wat een huiveringwekkende zin. En nou ben ik vanmorgen hier gekomen om te zeggen, maar die zonde, ik moet er vanaf. Ik wil niet dat ze blijven liggen op mijn rug, want dan ga ik voor eeuwig verloren. Heere Jezus, dat u ze over wil nemen, liggen mijn zonden nou nog op mijn rug? Gaan ze straks mee in mijn graf? Of mag ik nou zien dat mijn zonden zijn overgedaan, overgedragen, overgenomen, dat ze liggen op zijn rug? Gij zijt heilig. Wat een zin. Doch gij zijt heilig. En vroeger dacht ik dat die heiligheid van God alleen maar te maken had met dat de Heer zich afkeert van de zonde. Negatief. Dat is ook waar. Maar heiligheid van God is veel heerlijker. Als de engelen zingen in de hemel, de serafs engelen, als ze zingen heilig, heilig, heilig is de Heer der Israël. Dan zingen ze niet van dat de Heer afgekeerd is van de zonde, afgekeerd is van de zonde, afgekeerd is van de zonde. Nee, positief. Als de engelen zingen heilig, heilig, heilig. Dan bezingen ze God in zijn stralende luister. In zijn schittering, in zijn splendor. God is heilig, dat wil zeggen verheven. De zonde, die maakt je laag. God is schoon, de zonde maakt je lelijk. Heiligheid wil zeggen de schoonheid van God. De hoogheid van God. De pracht van God. Zonden maken me lelijk, afstootwekkend. Maar God is heilig, prachtig, schoon, luisterrijk, glansrijk, groots, glorierijk, wonderschoon. God is geweldig. Gij zijt heilig. Tweede gedachte. Gij troont op de lofzangen van Israël. Ja, zo'n mooie zin. De Heere die troont op de lofzangen van Israël. Weet je wat dat betekent? Weet je waar God woont? Of in de Statenvertaling staat, God woont onder de lofzangen van Israël. Vers 4b. Wonende onder de lofzangen van Israël. Tronend op, kan je ook vertalen. Weet je waar God woont? God woont in de hemel. Ja, klopt. God woont in de hemel. En de engelen die zingen daar zijn lof. Het sanctus. Heilig, heilig, heilig. Maar God woont ook op aarde. Waar? God wil graag wonen onder een verlost volk. Daarom wilde God wonen in de tempel, in de tabernakel. En in die tempel, daar stond zijn troon. Dat was de ark. En bovenop die ark het verzoendeksel en daarop die gerubs. We hebben gezongen op Psalm 80 dat de Heer woont, troont tussen die gerubs. De tempel wordt voorgesteld als een paleis. Dat is in het Hebreeuws hetzelfde woord, tempel of paleis. En in dat paleis staat een troon, de ark. En op die troon zit God. Tussen de cherubs. En God kan er wonen op grond van het bloed, wat op het verzoendeksel wordt gesprenkeld. En nou staat hier dat de Heere woont onder de lofzangen van Israël. De Heer heeft het zich zo voorgesteld, een verlost volk uit Egypte. Dat samenkomt in zijn huis. Dat hem de lof toezingt als reukwerk. En dat hij dan komt om daar op zijn eretroon te gaan zitten. Dat is de bedoeling van ons leven, dat we de Heer een lof zingen. Er is een Joodse legende, gemeente. Er is een Joodse legende dat zegt dit, een Joodse midras, een Joods verhaal. Zeg, 's nachts dan zingen de engelen Gods lof in de hemel. Overdag zingen de engelen niet. Dan is het de taak van Israël om zijn lof te zingen. Dat vind ik mooi. Psalm 89 zegt het zo. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Dat zijn engelen. En op aarde wordt uw glorie toegebracht, ook op aarde. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. God wil niet alleen de lof van engelen, maar ook van mensen. En daarom heeft David, die deze psalm gemaakt heeft, de voorvader van de Heer Jezus, daar heeft David zich zo enorm uitgesloofd om bouwstenen voor die tempel alvast klaar te leggen. En om een hele zangersorde alvast in te richten. De levieten en zo. David heeft ervoor gezorgd dat er een tempelzang zou komen. Met instrumenten erbij. En op een gegeven moment heeft hij ingesteld, hij leest het in Kronieken, dat er een priester, een levietenkoor kwam van 4000 zangers. Dat moet machtig geklonken hebben. Geen 1000, maar 4000 zangers met allerlei instrumenten. Opdat de glorie wordt toegebracht aan Jezus, aan God. God woont op de plaats waar zijn volk bijeenkomt en waar hij geprezen wordt. Daar voelt de Heer zich thuis. Daar komt hij. Daar openbaart hij zich. Daar woont hij graag. En gemeente, dat is een les voor ons ook. Dat is een les voor ons. Dat is om mee te nemen. Als we nou zondag samenkomen, hè? Ook vandaag. Geven we de Heer dan met eerbied gesproken een krukje om op te zitten? Eén lofvestje, dat is het dan. Bereiden we de Heer dan een krukje, zo'n klein lofvestje? Of bereiden we de Heer een eretroon? En nodigen we hem uit door onze lofzangen, door onze lofprijzingen, om te komen in ons midden. Nou gemeente, beseft u ook het diepe dat de Heer Jezus de lofzang gezongen had, de laatste nacht van zijn leven toen hij avondmaal gevierd had. Ik vind het zo'n geweldige, kostbare gedachte dat God wil wonen te midden van zijn verloste volk. Dat is het verlangen van Gods hart. Zo overweldigend. Toen God Israël verloste uit Egypte, was het zijn verlangen, u kunt dat lezen in Exodus 15, het lied aan de oever van de Schelfzee. Was het zijn verlangen om een heiligdom te hebben te midden van zijn verloste volk in het beloofde land, om daar te zijn waar zijn volk is. Dat was het verlangen van ons hart. Alleen de Heere kon als het ware niet wachten. 40 jaar lang die woestijnreis. De Heere kon niet wachten tot ze zouden zijn in Jeruzalem. In het beloofde land. En daarom heeft de Heere tijdens die woestijnreis al gezorgd dat er een tabernakel was. Zodat hij toch met zijn volk kon zijn. Met zijn volk kon meereizen. Onder zijn volk kon wonen. Geweldig. Dat wil de Heere nu ook. Hij wil onder ons wonen. Hoe kan dat? Dat is het verlangen van Gods hart om te zijn waar een verlost volk is. Dat hem jubelend de eer toebrengt. Maar God is ook heilig. God kan helemaal niet onder ons wonen. En toch kan het wel. Waarom? Omdat er een brandoffer staat in die tabernakel. Omdat er een brandofferaltaar staat in de tempel. Omdat er op Golgotha een offer is gebracht. En op grond van dat offer. Op grond van dat zondoffer. Waardoor zonden worden vergeven, kan God wonen bij een verlost volk. Nabij komen, intimiteit hebben met mensen. Dat is het verlangen van Gods hart. Gemeente, Het is in mijn hart. Elke keer is het weer anders, maar het is vanmorgen in mijn hart om de Heer te loven en te prijzen. En waar Hij geprezen wordt, daar is die present. Daar is die present. Daar komt Hij. Hij woont graag, heb ik gezegd. De oprechte, de echte lofzang brengt God dichterbij. Ja. Wij mogen de Heer bidden en we mogen vragen en we mogen snikken en we mogen brullen en we mogen huilen en we mogen klagen. Dat mag allemaal. Maar God de lof toezingen, dan wordt Hij het meest geëerd. En waarom dan? Nou, vanwege de verzoening, tot een volkomen verzoening. Vanwege de uitreddingen. Vanwege zijn heilsdaden, zijn verlossing. Vanwege wie Hij is in zijn heiligheid en zijn liefde en zijn barmhartigheid en zijn rechtvaardigheid en zijn genade. En des te meer mogen wij als nieuwtestamentische gemeente, niet alleen Israël, in het Oude Testament. Des te meer mogen wij als nieuwtestamentische gemeente de lof zingen juist op het Lam. Omdat we weten wie het Lam is. Omdat de Heer Jezus het Lam is. Prees, jongelui, prees. Dat gaat altijd over de prijs die betaald is. Waardoor ik als zondaar verlost werd. De prijs van zijn kostbaar bloed. Israël deed het in het Oude Testament. De gemeente mag het doen in het Nieuwe Testament. Zijn lof zingen. En straks zal het in de hemel gebeuren. De lof aan het Lam. Wie zangloos leeft, die moet het zonder God doen. Vragen maakt God klein. Maar loven, dat maakt hem groot. Op u hebben onze vaderen vertrouwd, vers 5. Ze hebben vertrouwd. Ze hebben geroepen, vers 6. En u hebt ze gered. Geloof, ze hebben vertrouwd op u. Ze hebben geroepen, gebed. En u hebt ze uitkomst gegeven. Nou, gemeente, dat is de ervaring van vroeger. Dat was de ervaring van onze vaderen, staat er. En zoals God was toen, zo is Hij ook nu. Of zegt u, ja, maar dat vind ik nou juist zo moeilijk. Dat is het laatste wat ik zeg. Je kan wel een loflied zingen. Dat kan wel. Ik begrijp dat onze vaderen vroeger, dat ze reden hadden om een loflied te zingen. Ze waren verlost. Ze hadden geroepen, de Heer had ze gered. Ze zijn niet beschaamd uitgekomen. Ze zijn ontkomen. Ze hadden allemaal reden om God te loven. En nu ik, nu u, nu jij. Je kan een loflied zingen op Gods heilsdaden die Hij gedaan heeft in de geschiedenis. Maar als Hij nou vandaag, dan ga ik even naast je zitten. Als Hij nou vandaag voor u in geen velden of wegen te zien is, dan heb je het moeilijk. Je kan een week achter de rug hebben dat een feestweek. Dat je gezwommen hebt in de weldaden Gods. Maar je kan ook een week achter de rug hebben dat je zegt dat was een zwarte week. Ik heb geroepen tot God, maar het leek wel alsof hij er niet was. Gij antwoordt niet. En dan wordt het moeilijk. Waar is nou die God die zo goed was voor het voorgeslacht? Waar is nou die God van wie mijn opa en mijn oma zo hoog opgeven, gaven? Waar is nou die God op wie mijn vader en mijn moeder me altijd hebben gewezen? En ze hebben gezegd, hij zal je altijd redden, jongen. Hij zal je altijd redden. Prachtig en prima, maar nu? Gij antwoordt niet. Hoe moet dat dan met het avondmaal, dominee? Nou, dan zeg ik het nog maar eens een keer. Dan zeg ik het nog maar eens een keer. Gij antwoordt niet, nee, toen niet. Misschien op dat ene moment van de week niet. Niet in die 3 uren, maar wel na 3 dagen. De Heere redt je soms niet van de dood, maar Hij redt je wel uit de dood. Hij trekt je er dwars doorheen. Hij redt je niet van het ziekenhuis, zodat je ervoor net een andere bocht in kan gaan. Hij trekt je er dwars doorheen. Hij redt er wel uit. Nou, en zo mogen we gaan zingen. Zo mogen we gaan zingen. Al is het in de nacht. Klacht en jubel, het ligt vaak zo dicht bij elkaar. We mogen gaan zingen van het heil dat hij heeft toebereid. Ik ga eindigen, ik wou het eigenlijk aan de tafel zeggen, maar ik zeg het nu maar. Ik zeg niet nooit zoveel aan de tafel. Ik ga eindigen met, ja, hiermee. Bij de Joden, die hebben natuurlijk ook het Oude Testament, die hebben ook de Psalmen. Het trof mij om te ontdekken dat de Joden Psalm 22 ook lezen in verband met koningin Esther. Koningin Esther. Wat heeft die nou te maken met Psalm 22? Nou, de Joodse rabbijnen die zeggen dit. Toen, laat het een bemoediging zijn voor degene die eigenlijk niet weet of die aangaat of niet. Hij voelt trekking, maar het kan niet. Het kan nog niet. Dan geef ik je dit mee. Esther. Esther, het weeskind. Van vader en moeder verlaten. Esther. En op een gegeven moment dan zegt Mordechai, nou moet je naar de koning gaan. Ongevraagd, naar koning Ahasveros. En dan zegt het Joodse Midrash, die zegt dit. Op het moment dat ze gaat en ze zegt, kom ik om, dan kom ik om, maar ik zal tot die koning gaan. Dat ze haar leven in de waagschaal legt om ongevraagd naar Ahasveros te gaan, om haar volk te redden. Als ze dan onderweg is naar die troonzaal van de koning, vol angst, met een gevoel er alleen voor te staan, terwijl ze loopt naar de troonzaal van de koning, dan bidt ze Psalm 22, mijn God, waarom verlaat gij mij? En het wordt helemaal treffend als je terugrekent dat op het moment dat Esther naar de koning ging, dat was 15 Nissan. Dat was de Pascha-nacht. De eerste dag van Pesach ging ze naar de koning. En toen riep ze dit. Nou, ik kan het allemaal niet verder uitwerken, maar ik vind het zeer diep. Dat geef ik je mee vanmorgen. Al voel je je verlaten. Al voel je je een wees. Al voel je je eenzaam. Heren, waar bent u? Ik kan geen lof zingen. Hooguit een krukje, geen troon. Mag het dan met een Esther zijn. Met Psalm 22 op je lippen. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal tot de koning gaan. Amen. We gaan zingen. We gaan zingen. Psalm 145. Vers 2. Ik zal u heer die ik mijn koning noem. Wij zullen nu het tweede deel lezen van het avondmaalsformulier. Laten wij nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld, namelijk dat wij dit doen tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart en volle dat onze Heere Jezus Christus volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld, in het bijzonder toen hij onder de last van onze zonden en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde eraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst van de hel, toen hij met luide stem riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening bevestigd, toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hem die en zei: drinkt allen daaruit, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat betekent: zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, opdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt, en even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilige avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis heeft hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank, aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden met hem waarachtige gemeenschap en krijgen we deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele gepeste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft lief gehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Laten wij nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbonden genade, dat we er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofden onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus. Amen. Wij gaan nu zingen, terwijl de tafel zal worden toebereid, op Psalm 107, vers 11. Laat zulken eer bewijzen aan 's Heeren gunst en macht. Psalm 107, vers 11. Opdat wij dan met het waarachtig hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelend of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij met het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u de laatste verse van Psalm 69. Psalm 69, ook zo'n lijdenspsalm. Vanaf vers 30. Doch, Psalm 69 vanaf vers 30. Doch ik ben ellendig en in smart. Uw heil, o God, zette mij in een hoog vertrek. Ik zal Gods naam prijzen met gezang en hem met dankzegging groot maken. En het zal de Heere aangenamer zijn dan een os of een gehoornde var die de klauwen verdeelt. De zachtmoedigen, dit gezien hebbende, zullen zich verblijden. En gij die God zoekt, uw liederhart zal leven. Want de Heere hoort de nooddruftige en hij veracht zijn gevangenen niet. Dat hem prijzen de hemel en de aarde, de zeeën en al wat erin wriemelt. Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda bouwen. En al daar zullen ze wonen en haar erfelijk bezitten. En het zaad van zijn knechten zal haar beërven. En de liefhebbers van zijn naam zullen daarin wonen. We zingen Psalm 116, vers 8. Nu zal ik voor de weldaan die ik genoot aan hem naar mijn gelofte eer bewijzen. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u een paar versen uit Johannes 20. Johannes 20. Vanaf vers 13. Vrouw, wat weent gij? Ze zei tot hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde ze zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? En zij, menende dat het de hovenier was, zei tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar: Maria. En zij zich omkerende, zei tot hem: Rabuni, dat wil zeggen meester. Jezus zei tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. We zingen Psalm 116, vers 9. Och Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u een enkel vers uit Openbaring 3. Openbaring 3, de gemeente van Philadelphia. vanaf vers 11. Zie ik, kom haastelijk, houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God. En de naam van de stad van mijn God, namelijk van het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam, die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. We zingen Psalm 116 vers 10, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Nog is er plaats. De meester is daar en hij roept u. Is er nog iemand die de dood des Heren wenst te gedenken? Kom ik om, maar ik zal tot de koning gaan. En zo niet, dan sluiten we bij deze laatste nodiging de tafel af. Niemand meer? Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker, de dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, Gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u een paar versen uit Hebreeën 2. Hebreeën 2. Vanaf vers 7. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn, en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman van hun zaligheid, door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. We zingen nu Psalm 116, het laatste vers. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Heere, liefdevolle God en Vader in de hemel, we danken u, Heere, voor deze morgen. Wat een feestmaal. Heerlijk om in uw huis te zijn. U hebt ons gevoed met het vette van uw huis. Het gemeste kalf stond op tafel. Overvloed aan brood. Vanmorgen waren er ook musjes en zwaluwen die op de kruimeltjes afkwamen. Voor het eerst, wat een feest. Dat er mensen zijn die niet langer meer in een bank kunnen blijven zitten, maar getrokken worden door u. Met liefdestouwen. En probeer dan maar eens te blijven zitten, dat gaat niet meer. Heren, wat is het dan goed om nabij u te zijn. Dank u wel, Heren, voor zo'n rijke maaltijd. Dat u zichzelf weggeeft. Een herinnering. Een zeer heerlijke gedachtenis, maar wel aan het bitter lijden en sterven. Het is bij ons ook een mengeling, Heren. Aan de ene kant zouden we diep voor u in het stof willen buigen. Maar ook, Heren, we zouden ook het willen uitjubelen. De vrede voor mij, de straf voor u. Heren, dan zouden we het willen uitzingen. Wat een macht heeft uw liefde. Heren, dan zouden we u die kroon nu al op het hoofd willen zetten. Dat u straks voor eeuwig zult dragen als u terugkomt. Nog even en dan komt u. En dan zal alles wat adem heeft u loven. Wat een machtige tijd zal dat worden. Nu zijn het nog maar enkele. Maar dan zal alle mond vol zijn van uw lof. Eén machtig koor dat u bejubelt. Heren, u bent alle hulde waard. Geef dat we nog mogen nagenieten het verdere van deze dag. En geef ook vanmiddag nog een rijke nabetrachting om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 21 vers 5. Hoe groot en hoe schitterend is zijn eer. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.